De eerste keer dat ik in een gemeente was, was in Zuid-Afrika, waar de voorganger zei na afloop van de preek: zo, wat vonden jullie ervan? Kom maar met je commentaren en aanmerkingen en opmerkingen. Dus dat doen wij hier eigenlijk ook. Dat is ook heel democratisch. Jullie mogen dus nu zeggen of het allemaal klopt. Oh! Dank u wel, broeder, dank u wel. Ja. Dat hebt u zeer scherpzinnig opgemerkt, even voor de opname. U zegt, je kunt het eigenlijk wel uitrekenen, want als die laatste 1260 dagen beginnen, dan weet je over precies 3,5 jaar is het afgelopen. Er staat ook 42 maanden. Een tijd, tijden en een halve tijd, dat is 3,5 jaar. 3,5 keer 12, dat is 42. 3,5 keer 360 is 1260. Alleen de vraag is natuurlijk of je precies kan vaststellen wanneer die 1260 dagen beginnen. Het zou best kunnen zijn dat je misschien gaande die tijd ineens begint te realiseren: hé, dit zouden wel eens die laatste 12, want dit en dat is er intussen gebeurd. En dat is nog maar de vraag dus of je dat dan nog zo precies kan uitrekenen, want de vraag is of je kan aangeven wanneer dat precies begonnen is. Maar in principe hebt u gelijk. Het komt natuurlijk uit Daniël 9, uit de profetie van de 70 jaarweken, waar veel uitleggers, en ik ook, geloven dat die 70ste jaarweek nog moet komen. Dat geloven we mede op grond van het boek Openbaring. Want die laatste jaarweek, dat is een periode van 7 jaar, valt in twee delen uit elkaar. En dat tweede deel, dat zijn die 3,5 jaren, die 1260 dagen, die 42 maanden enzovoort. Ja, en het is waar, als het eenmaal dat begint, dan zou je dat in principe kunnen uitrekenen. Alleen, volgens mij zijn ze nog niet begonnen. Dus al die berekeningen die slaan nergens op. Maar over de massa gesproken, het is wel heel zielig nog, zoals de 21ste december. Hoeveel honderden, duizenden mensen wereldwijd weer zich mee laten slepen. De massa wil ook wel bedrogen worden. Hè. Ze hunkert ernaar om bedrogen te worden. Of beter gezegd, ze hunkert naar leiders die haar vertellen hoe ze moeten denken, hoe ze moeten voelen, hoe ze moeten leven, hoe ze moeten geloven. En die dat dikwijls ook doen met zulke dramatische dingen. Denk erom, dan en dan vergaat de wereld. Tot nu toe hebben ze het altijd misgehad. En dat is ook begrijpelijk. Trouwens, wat ik van die Maya's begrepen heb, is het enige wat je kan zeggen, als ze gelijk zouden hebben, dat op aanstaande vrijdag de oude wereld verdwijnt en een nieuwe wereld begint. Whatever that may be. Want ik zou zeggen, elke dag is het einde van de voorgaande wereld. En begint er een nieuw stuk van de geschiedenis. Dus het slaat ook allemaal nergens op. Maar die massa mensen die nou daar in Zuid-Frankrijk bij elkaar zitten, omdat het de enige plek zou zijn waar je dat kan overleven. Oh, je grijpt naar je hoofd. Dat mensen, massa's mensen, en er zijn ook heel intelligente mensen bij, zou je denken, die dat allemaal zal zoete koek slikken. Nee hoor, ik ga lekker naar die bruiloft en dat die jongens tot voor 38 jaar op de juiste vrouw gewacht. Maar ja, die is ook 9 jaar jonger, dus hij moest ook een tijd wachten natuurlijk. Maar dat wordt een hele mooie dag en niks, geen Maya ondergang. Wie nog meer? Broeder Tonker.
Openbaring wordt gesproken over de val van Babylon. Die wordt in één dag totaal verwoest.
Ja.
En de christenen verheugen zich daarop.
Nee, ik ook niet. Alleen de moeilijkheid is wel dat we dus één theorie hebben afgestreept. En dat er nog verschrikkelijk veel andere theorieën overblijven. Want de eerste vraag is al, wat is nou precies dat grote Babylon? Vroeger wisten de protestanten dat precies, dat was de Rooms-Katholieke Kerk. Terwijl er nu in de protestantse kerken heel veel vrijzinnigen zijn. En er zijn nog heel wat getrouwen in de Rooms-Katholieke Kerk. Het is een beetje ingewikkelder geworden. De ware kerk is niet meer de kerk die tegenover Rome staat. Maar die ware kerk loopt dwars door alle kerken en gemeenten heen. En bestaat uit alle ware gelovigen. En dat kun je helemaal niet met een bepaalde denominatie verbinden. Trouwens, ik weet dat iemand ooit tegen een bisschop zegt. Dat moet je notabene tegen een bisschop zeggen. De Rooms-Katholieke Kerk, dat is het grote Babylon. En toen zei hij, maar er staat dat zij de moeder van de hoeren is. Zei, wie zijn dan die dochters van het grote Babylon? Het werd het even heel stil, want alle protestantse staatskerken zijn natuurlijk historisch gesproken de dochters van het grote Babylon. Ah, zo zie je maar weer, wees voorzichtig. Maar u op zichzelf hebt u waar, hebt u gelijk. Het is een van de onderdelen in de profetische agenda. dat er op een of andere manier aan dat grote Babylon een einde komt. Maar er zijn weer zoveel meningen over wat precies de identiteit ervan is. Het is de valse kerk. Maar hoe zich dat zal voltrekken. Ook daarvan geldt, als het eenmaal zover is, dan zullen we zeggen van, hé, dit is de vervulling. Zo ziet het er dus uit. Nou, dat zetten we meteen op het lijstje erbij. Van mogelijke verklaringen. Dubai of all places. Wat is er mis met Dubai? Dat is een islamitische oord.
Geen belasting te betalen.
Oh, maar dat hoef je in Monaco ook niet, geloof ik. En een heleboel andere plekken ook niet. Belastingparadijzen. In België betalen ze al een stuk minder dan hier. Dus dat is Babylonischer dan Nederland. Nee, ik weet het niet. Dat is mij ook te speculatief. Maar ik vind het een leuke suggestie. Ik was er niet op gekomen. Wat zegt u? Ja. Maar het is niet zozeer een letterlijke stad. Het is een vrouw in hoofdstuk 17, dat is een stad in hoofdstuk 18. En dat is allebei evenzeer beeldspraak als dat er van de ware kerk wordt gezegd dat zij een vrouw is, de bruid van het lam. En dat zij een stad is, het Nieuwe Jeruzalem. Die parallel is heel scherp. De ware kerk staat tegenover de valse. Maar in beide gevallen zijn de woorden vrouw en stad symbolisch bedoeld. Het is beeldspraak, het zijn metaforen. Dus een letterlijke havenstad hoef je niet op te zoeken. Dan zou het nog ons goede lieve Rotterdam kunnen zijn, als je die oppast. Of Shanghai, dat is een beetje verder weg. Wie is de volgende die een duit in het zakje komt doen? Pita. Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het over de Joden gaat. Dat slaan van die medeslaven door die boze slaaf. Je vraagt of dat de Joden zouden kunnen zijn die daar geslagen worden. Maar het punt is, het is een slaaf die gesteld is over het huis van de meester. En is gesteld over de huisbediende, over het personeel in dat huis. Dus het gaat om mensen die binnen dat huis zijn. En dat is Israël niet. Althans het grootste deel daarvan, laten we het zo zeggen. En de heidenen zijn dat ook niet. Het is het christelijk getuigenis op aarde. Het is niet precies identiek met de kerk, want de kerk dat is toch de vergadering der ware christgelovigen, zegt de geloofsbelijdenis. Maar de christenheid is een veel wijder begrip. Daar horen ook alle meelopers bij, alle mensen die zich alleen maar met de naam christenen noemen. Dat is precies 1/3 van de wereldbevolking. Dat is dus een veel groter huis. En het zijn dus de leiders die hun eigen mensen beginnen te mishandelen. Je hebt dat wel eens een keer, ja, dat is een hele rare vergelijking die me te binnen schiet. Je hebt dat wel eens een keer als een vrouw jong weduwe wordt en ze heeft kinderen en ze gaat dan hertrouwen. En die man is dan heel vriendelijk en die zegt, ik zou je helpen om jouw kinderen op te voeden en dat zijn ook mijn kinderen. Maar op het moment dat hij een van die kinderen een draai om de oren gaat geven, komt er iets in haar op dat haar heel boos maakt. Want ineens realiseert ze, maar hij is helemaal niet de echte vader van mijn kinderen. Waarom zit hij met zijn vingers aan mijn kinderen? Want zij realiseert zich, het is fijn dat hij stiefvader wil zijn, maar het zijn zijn kinderen niet. Als iemand het personeel begint te slaan, dan gedraag je je alsof jij de meester bent. Maar een medeslaaf, ook al heb je nog zo'n hoge functie, die andere slaven slaat, die is dat vergeten. Hij is niet de meester. Hij is slaaf onder de slaaf. Wat verbeeldt hij zich wel? En dan zou die meester kunnen zeggen wat die weduwe in mijn voorbeeld zegt. Hé, hey, wat zit jij aan mijn kinderen, aan mijn slaaf in dit geval? Blijf met je vingers van mijn slaaf af. Dat zegt hij tegen elke leider die zich macht toe-eigent. En leiderschap betekent altijd macht, dat is geen per se vies woord, maar dat is het vaak wel. Hij eigent zich macht toe en dan zegt de meester, hé hey vriend, jij oefent macht uit over mensen die van mij zijn. En je doet alsof ze van jou zijn. Wil je met je vingers van mijn mensen afblijven? Maar het zijn dus niet mensen buiten het huis. Het volk Israël voor het grootste deel staat buiten dat huis. Hoort niet tot het terrein van het koninkrijk der hemelen nu. Straks wel, maar dan is het de bekeerd Israël. Wie nog meer? Twee tegelijk. Waarbij Kees een fractie eerder was. Nou, we zijn hier heel eerlijk.
In vers 49.
Ja. Nee, dat denk ik niet. Hij gaat s'avonds naar het café, om zo te zeggen. Dus thuis gedraagt hij zich als een dictator, als een tiran. En 's avonds hangt hij in het café met de andere mensen en bedrinkt zich daar. Dat betekent eigenlijk, dat is wel goed dat je dat vraagt, want ik had het ook straks in de uitleg kunnen zeggen. Het betekent dus dat hij zich afgeeft met de wereld. Waar in die eerste eeuwen de kerk en de wereld zo scherp van elkaar gescheiden waren. Dat waren bijna twee werelden op zichzelf die niks gemeen hadden. Daar zie je vanaf die vierde eeuw dat die twee volledig in elkaar overgaan. Dat is ook begrijpelijk. Al die wereldse mensen komen binnen de kerk die daar eigenlijk niks te zoeken hebben. Maar die dat doen voor hun voordeel. De kerk en die mensen worden niet steeds geestelijker. De kerk zelf wordt steeds wereldlijker. Of wereldser zelfs. En dan zie je dat steeds meer de gewoonten van de wereld gaan overgenomen worden. Ik zei dat straks al bij die pausen van de 15e eeuw was dat op het dieptepunt aangeland. Met hun afschuwelijke immoraliteit en dronkenschap en de orgieën die daar in het Vaticaan werden aangericht. Kunnen ons helemaal geen voorstelling van maken. En dat is gelukkig daarna, mede door de reformatie, ook enorm veranderd. Laten we dat even goed vaststellen. Maar dan worden dus de gewoonten van de wereld er binnen gehaald. Deze man gedraagt zich als een wereldling. Dus hij maakt een dubbele fout. Hij doet alsof hij de baas is over het huis. Dat is hij niet. En hij brengt de wereld van buiten in dat huis. De wereld heeft er niets te zoeken. Hij gedraagt zich zoals de mensen in de wereld dat doen. Hij bedrinkt zich met de dronkaards. Zo zie ik de beeldspraak. Renate. Ja, dat ken ik, dat boek. Ja, ik heb het meerdere malen gelezen zelfs. Lucas 10 vers. Ik heb straks zelf ook die vergelijking gemaakt. Deze drie gelijkenissen hangen met elkaar samen, deze in Matteüs. En de derde van die drie, de gelijkenis van de talenten, hangt weer nou samen met de gelijkenis van de ponden in Lucas 19. Als we daaraan toe zijn gekomen, hoop ik dat verschil ook duidelijk te maken, want er zijn ook duidelijke verschillen. Maar er is ook een duidelijk verband. Het is in wezen ten diepste hetzelfde soort verhaal. En dus is er ook een verband tussen deze gelijkenis en het kernpunt ook in Lucas 19, in die gelijkenis van de ponden. De Heer gaat weg en vertrouwt dat wat van hem is. Het zijn nooit jouw ponden. Het worden jou toevertrouwd. Je bent er alleen maar rentmeester over. Daar moet je mee aan de gang gaan en je moet ermee aan het werk gaan. Je moet vruchten daar halen, je moet winst boeken. Maar het is van hem. Het principe dus in die gelijkenis dat in het Koninkrijk der Hemelen de zaak aan ons wordt toevertrouwd voor een tijd, maar dat de meester de baas blijft en dat hij dus aan het einde ons zal belonen of straffen. Dat is het verband tussen die twee. En ik verbaas me dat je dat zelf niet bedacht hebt. Zo'n pintere dame. Wat zeg je? Oh, jongens, is nog lang niet klaar met mij, hoor. Oh. Ze gaat me met de eigen boeken om de oren slaan. Je hebt het nog niet eens gelezen. Hoe kan je dat nu al weten dan? Oké. Ik hoor het straks wel. Wie van u heeft nog iets een duit in het zakje te doen? Ja, nou zou je, ja, het gaat even over de tekst in Hebreeën 13. Wees uw voorgangers onderdanig. Nou zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, als ik nou een verdediger was van het eenmans leiderschap, dan zou ik zeggen, ja, maar die Hebreeënbrieven zijn een heleboel christenen, een heleboel verschillende gemeenten geschreven, die hebben allemaal hun eigen voorganger. Er is altijd wel een manier om eruit te kletsen. Maar het is waar, er wordt in het Nieuwe Testament nooit en te nimmer over de ene voorganger van een gemeente gesproken. Ik weet nog, toen in de 19e eeuw dat voor het eerst opkwam, die gedachte, in wat we nu evangelische beweging noemen, dat iemand van een van de theologen verontwaardigd schreef, het staat toch heel duidelijk in Openbaring 2 en 3, dat elke gemeente zijn eigen engel heeft. En die ging daar dus zo vanuit, zonder meer als bewijs, dat die engel van de gemeente, dat dat de plaatselijke predikant was. Nou, dan moet je toch wel een zwak standpunt hebben als dit je bewijs is voor die stelling. Want dat moet je natuurlijk eerst maar eens bewijzen. Dat die engel van de gemeente, dat dat de plaatselijke predikant is. In het Nieuwe Testament, dat staat voor Renate even in deel 7 van mijn, deel 7 of 8 van deze reeks over de kerk. Daar vind je in het Nieuwe Testament altijd meervoudig leiderschap. En een beetje Calvinist zal tegen mij zeggen, maar in feite is dat wat wij ook hebben. En daar heeft u ook wel een beetje gelijk aan. Want daarom zei ik, daarom is het zo belangrijk, de kerkenraad, die is de feitelijke baas. In de praktijk, vooral aan de rechterkant, in de bevindelijk geformeerde gezinden, daar wordt ontzettend hoog tegen die predikanten opgekeken. Daar is het dus feitelijk helemaal niet het geval. Daar heeft die dominee zo'n geweldige autoriteit dat de ouderlingen alleen maar zeggen, ja dominee, nee dominee. Maar strikt genomen Bij de kindertjes van Kuiper, daar zie je dat veel duidelijker. Strikt genomen is de kerkenraad de baas. En die roept dus, en die kan dus ook de predikant de verantwoording roepen. Hij is daaraan ondergeschikt. Net zoals de minister, een rare vergelijking, de minister-president ondergeschikt is aan het parlement. Het parlement in dit land is de baas, niet Rutte. Onthoud dat. Het parlement is de baas. En als Rutte dus iets fout is, zegt, hey, weer op het matje komen, maakt niet uit waar hij mee bezig is. Hij moet komen, want het parlement is de baas. En dat is hier eigenlijk ook zo. Dat is het, daarom is het zo treffend dat Calvijn dat al in de 16e eeuw heeft uitgedacht. Want dat was ver voordat mensen überhaupt begonnen te spreken over democratie. Dat is pas in de 19e eeuw opgekomen. Hij begreep, we moeten het samen doen. Want als iemand, dat had hij natuurlijk ook afgekeken van de Romeinse kerk, hoe het daar niet moet. Als iemand de baas gaat spelen, of dat nou de bisschop is in een regio of de paus over de hele wereld, gaat het alleen maar mis. Dus doe het samen. De gemeente zelf moet aangeven van wie willen zij als. Wie denken zij dat God als oudste gesteld heeft in hun midden? En die moeten het altijd samen doen. Er kan nooit één ouderling zijn. En het dominee is altijd verantwoordelijk aan die ouder. En anders, als dat een ruzie komt, dan hebben ze de klasjes. Maar de dominee is nooit strikt genomen de baas. In de praktijk wel, maar formeel niet. Dus ook daar kunnen ze zeggen, we hebben in feite een meervoudig leiderschap. En dat is in feite ook zo. Goed, dat even terzijde. Broeder Ferdinand. Ja, dat heb je scherp opgemerkt. Ja, wat jij eigenlijk zegt is, als je alleen deze gelijkenis zou hebben, dan zou je denken, er is een lichte fase en er is een donkere fase en Christus komt in die donkere fase terug, terwijl eigenlijk wij allang die donkere middeleeuwen voorbij zijn. En mijn antwoord daarop is dat ik denk dat deze gelijkenis één belangrijk element eruit ligt. In zo'n kleine gelijkenis kun je niet verwachten dat alle aspecten van de kerkgeschiedenis aan de orde komen, want in de volgende gelijkenis gaat het juist over een heel andere tijd, namelijk over de eindtijd, waar die 10 meisjes weer wakker worden. Niet alleen de wijze meisjes, helaas ook de dwaze meisjes. Maar dat gaan we de volgende keer vertellen. Dus als ik het goed zie, dan zie je in deze gelijkenis die we vandaag behandeld hebben, dat het focus ligt op die overgang van de goede naar de boze slaaf. En dat is al vele eeuwen geleden. Terwijl in de volgende gelijkenis, daar gaat het ook over mijn Heer blijft uit en wanneer gaat het nou gebeuren. Maar dan gaat het veel meer om dat punt van de middernacht waar dat geroep klinkt. Zie de bruidegom, ga uit hem tegemoet en waar al die meisjes wakker worden. En dat is juist iets van de laatste paar eeuwen. In zekere zin al bij de reformatie, maar zeker niet vanaf de 19e eeuw. En dat is, daarom horen die gelijkenissen zo een beetje bij elkaar. Ze volgen wat dat betreft ook chronologisch op elkaar. Deze gelijkenis gaat noodzakelijk aan de volgende vooraf. Hij laat zien hoe het allemaal zo slecht geworden is. Dat verklaart mede waarom al die meisjes in slaap gevallen zijn. Dat in slaap vallen van die meisjes, dat komt overeen met die wisseling van trouwen naar boze slaap. Maar deze volgende gelijkenis gaat een stap verder. En vertelt ook weer dat ze wakker worden. En aan het einde, dat er ineens weer een ontwaakte gemeente is. Dus je hebt al die gelijkenissen samen nodig om een meer volledig beeld te krijgen. En dan geven ze nog samen lang niet een volledig beeld. Het zijn bepaalde aspecten die de Jezus eruit ligt en die van belang zijn om aan ons duidelijk te maken. Maar dat heb je scherp opgemerkt. Volgende. Ja, je staat in tweeën. Ja, het geeft wel iets meer van de ruigheid van de toen der tijd de doodstraffen. Want dit is een wel heel erg grove manier van straffen natuurlijk. Iemand in tweeën hakken. Dat hebben wij ook wel in de 16e eeuw nog toegepast. Balthasar Gerards, de moordenaar van Willem de Zwijger, die werd op een of ander belangrijk plein in ons land door 4 paarden uit elkaar getrokken. Dat is ongeveer van dezelfde orde van grootte van wreedheid van straffen. Maar dus ook dat is natuurlijk allemaal beeldspraak die past bij de gelijkenis. Maar het laat wel zien, en dat is wat de Heer Jezus daarmee zeggen wil, hoe ernstig God dat neemt als iemand aan zijn gemeente komt. En ook al is het de leiders, zijn het de leiders. Hè? En laat ik één ding daarbij zeggen voordat daar misverstanden over komen. Ik zou natuurlijk niet graag willen zeggen dat al die eenmansleiders van geweldige evangelische gemeenten allemaal straks in tweeën gehakt worden. Daar zijn natuurlijk een heleboel overtuigde christenen bij. Dat is natuurlijk even belangrijk om dat te zien. In de gelijkenissen gaat het vaak om zwart-wit. Terwijl in de realiteit van het leven er vaak ook nog een heleboel grijs zit. Dat zijn leiders die eigenlijk ook zich te veel gedragen alsof het hun gemeente is. Waarover ze absolute autoriteit uitoefenen. maar die wel kinderen van God zijn. Dat maakt het in de praktijk veel maar ingewikkelder dan in zo'n korte gelijkenis, waarin het simpelweg zwart-wit naast elkaar wordt gesteld, aangegeven. Dus laat daarover geen misverstand zijn, anders zou iemand kunnen concluderen dat ik gedacht zou hebben dat al die leiders ook straks op een gruwelijke manier geworpen zullen worden in de plaats waar het geween is en het tandengeknars. Michiel, ik heb je nog helemaal niet gehoord, hoe kan dat nou? Ja, je zou daar een parallel in kunnen zien. Wat jij zegt is, daar staat dat het de feesttijden des Heren zijn, Leviticus 23. En nummer 28 staat, het zijn mijn feesten, heel mooi. Het zijn mijn, niet de feesten van Israël. Terwijl in het Nieuwe Testament, met name in het Johannesevangelie, daar lees je een paar keer het feest der Joden was aangebroken. En dat krijg je bij godsdienstige mensen die niet werkelijk leven uit God hebben, die gaan zich die dingen toe-eigenen. En dan wordt het ook mijn gemeente in plaats van zijn gemeente. Dan worden het onze feest in plaats van zijn feesten. Wij gaan daar dan een claim op leggen alsof het van anderen. Ja, leuke parallel. Leuke parallel. Wie hebben we nog meer niet gehoord die we anders altijd horen? Bart! Niks bij te dragen? Oké. Nou, dan zetten we er een punt achter. En we gaan samen danken. Trouwe Heer wil ons doordringen van dat belangrijke feit dat het om uw gemeente gaat. De gemeente van God. De gemeente van Jezus Christus. En niet onze gemeente, niet onze kerk, waar wij de baas kunnen spelen en waar de mensen moeten doen wat wij zeggen. Heer, help ons om zo dienstbaar te zijn aan u als rentmeesters, dienstbaar te zijn aan de gemeenten en samen, voor zover we enige vorm van leiderschap uitoefenen, voedsel te geven aan de gemeente. Te zorgen dat ze mensen te eten hebben, geestelijk voedsel van u. En bewaar ons ervoor om, wat Petrus zegt, heersers over de erfgoederen te worden. Want we zullen er verantwoording voor moeten afleggen. Het is uw kerk. En we danken u, Heer Jezus, dat we mogen weten dat u spoedig terugkomt. Dat is het geloof van alle ware christenen geweest door de eeuwen heen. Die zich dat in de oren geknoopt hebben wat u zegt op de laatste bladzijde. 3 maal. Ja, ik kom spoedig. En we laten ons niet in de war brengen, Heer, door die 2000 jaar. Wij houden daaraan vast dat u gezegd hebt, ja, ik kom spoedig. Heer, daar danken wij u voor. En leer ons om in die tussentijd, met dat wat ons is toevertrouwd, om te gaan als goede rentmeesters. Die straks verantwoording moeten afleggen over wat we met uw spullen gedaan hebben. Zegen ons zo, Heere God, zegen ons op de plaats die u ons elk gegeven hebt in die grote gemeente van God op aarde. In heel verschillende gemeenten met heel verschillende posities, hele doodgewone gemeenteleden en ook mensen die een bepaalde verantwoordelijkheid dragen. Ieder van ons, Heer, we vertrouwen elkaar aan u toe. We laten ons niet in de war brengen door de dingen van deze wereld. Ook niet wat er over aanstaande vrijdag allemaal beweerd is, want wij weten uit uw woord dat het allemaal heel anders gaat. U bepaalt de geschiedenis en u werkt die toe naar uw afronding van die geschiedenis en niet wat heidenen bedacht hebben. Heer, geef ons dat vertrouwen op u en op uw woord. Leer ons altijd weer te leven uit uw woord en bij uw woord. Dan zal het ons goed gaan. Dank u voor wat we met elkaar mochten overdenken. We vertrouwen elkaar aan u toe, zegen ons, leid ons op al onze wegen tot uw verheerlijking. Amen.